En onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 121, daarvan de verzen 1, 2 en 3. Psalm 121, de eerste drie versen.
Oh,
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in het boek Hebreeën en daar van het 11e hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet, want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou, en hij werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde de aarde toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf krachten ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene zoveel in menigte geboren, als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van ver gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van welke zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren, maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd, en hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn eerst enig geborene geofferd. Tot het welk de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genaamd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. En door het geloof heeft Jacob stervende een iegelijk der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden leunende op het opperste van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gebeenten. Door het geloof werd Mozes toen hij geboren was 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindje schoon was en zij vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door het droge, terwijl de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen, want de tijd zal mij ontbreken. Als ik verhalen zou van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, door welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloften is ze verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaard zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen en anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geestelen beproefd en ook handen en banden en gevangenis en zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht door het zwaard ter dood gebracht, hebbende gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welker de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen geduld en op de bergen en in spelonken en in de holen der aarde. En deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is andermaal op deze dag dat wij gezamenlijk tot u naderen, mocht het zijn ieder voor zich, maar ook gemeenschappelijk. O Heren, dat lichaam van u, dat heeft vele leden. En gij wil niet dat die leden gescheiden optrekken, omdat ze lidmaten zijn van een levend lichaam, levende leden, wel samengevoegd in dat lichaam van Christus, waarin ieder zijn eigen roeping heeft, o Heere. En mocht dat ook verstaan worden door de prediking van uw woord, mocht dat verstaan worden in ons persoonlijk leven, en mochten we dat ook uitdragen, uw naam belijdende. Maar als we uw naam belijden, Heren, dan leert uw woord dat we eerst de zonde hebben beleden. En beweend niet als instap tot de vergeving, maar omdat gij het zo werkt, omdat gij uw volk trekt en voelt met smeking en geween. En aan de voeten van Christus brengt. Opdat ze genade zouden vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd, o Heren, mochten we geholpen worden, ook dit uur. Deze uren van samenkomst, deze uren van woordverkondiging. Heere, dat we toch naar waarde zouden schatten, dat we acht zouden slaan op het woord. Dat we opgekomen zijn en met de zielenvraag, Heere, wat zegt Gij dat we doen willen? Of dat we met raadsels, zielenraadsels lopen die alleen opgelost kunnen worden, niet door de prediker, maar door Uzelf. O Heere, Gij doet het altijd door het woord, door Uw woord en geest. En dan wordt het verkondigd van de daken alsof het op de preekstoel geweten wordt wat er in de harten leeft, maar het is Uw geest die het doet, niet wij. Lieve Heere, mag Gij daartoe de dwaasheid van de prediking aanwenden om de zielenraadsels van Uw volk op te lossen met Uzelf, met Uw woord, met de genade die in Christus is, met de liefde die ons vervult. Again and again, o Heere, schenk Gij ons ook de wijsheid in onze dwaasheid. Schenk Gij ons verstand met goddelijk licht bestraald, want we zijn zonder verstand. Gij zijt onze wijsheid, o Heere Jezus Christus, en onze wijsheid moet vergaan. Daar het slechts dwaasheid is en onkunde, onkundige wetenschap. Heere, dat we het alles hebben verloren in die dood van de oude mens. En dat we die nieuwe mens hebben aangedaan, die Christus is, de nieuwe mens Gods, de eersteling van de schapen Israëls. O Heere, mocht Gij hem ons openbaren. Want alleen in Christus, in de Heer Jezus Christus, hebben we gerechtigheid. Voor U, de ene geldende gerechtigheid om voor U te bestaan. En ook om Uw naam te belijden en groot te maken. Alles in Hem. De enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Lieve Heere, mocht Gij Uw volk onderwijzen. Kon en mocht het zijn door de dwaasheid der prediking, dat ze nog een woord uit Uw lippen mogen vernemen. En kan ook zijn dat er een bestraffing moet plaatsvinden. We zijn zo alle dagen te bestraffen, Heere, omdat we zo vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. Maar als dat onze last is, dan varen we wel, omdat Gij dan de enige roem ontvangt, die Gij zo eeuwig waard zijt. Heere, het is zo'n paradox voor het vlees. Het vlees verstaat er niks van. Maar mocht Gij Uw Heilige Geest niet alleen in de raderen geven, maar ook in de harten van Uw volk, opdat er een eenparig verstaan zou zijn, de gemeenschap der heiligen in Christus. Heere, leid ons in Uw waarheid en neem ons af alle eigen wijsheid. Dat geen wijsheid is, maar alleen dwaasheid, misleiding en wat iets meer zij. Heere, dat we ons mochten verblijden door Uw woord en geest, vanwege dat geopenbaarde woord, vanwege het vlees geworden woord, vanwege dat volbrachte werk van Christus, wat levend en krachtig aan de ziel wordt toegepast, waaruit Uw volk mag leven, dat eeuwige leven dat zij U kennen, de enige waarachtige God, Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Heere, help ons, want in en uit onszelf zijn we zo hulpeloos en zo waardeloos ook. O Heere, Gij hebt het waardeloze geopenbaard, opdat ze zouden gehecht worden aan die middelaarskroon van Christus als parelen van een grote waarde, want dat is Uw volk, gehecht aan die parel van grote waarde, omdat ze Christus als die parel geschonken hebben gekregen. Lieve Heere, mocht Hij ons dierbaar zijn, mag Gij ons U openbaren ontvouwen uit de schriften, in ons hart verklaard en toegepast. Gedenk de zieken, Gedenk de beproefde, gedenk de aangevallenen. Uw kinderen worden elke dag aangevallen. O Heere, dat ze standvastig mogen staan in het geloof. Niet om op hun geloof te steunen, maar op u. Heere, dat we niet in de middelen zouden roemen, maar in de middelaar. En dat we de genademiddelen niet zouden verachten, maar ook niet verheerlijken. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Mocht dat ook in de harten van uw volk leven en ook klinken. We bidden het u om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde preken, dat is een onmogelijk werk, maar het is ook een heerlijk werk. Want als de Heere het geeft, dan gaat het vanzelf of helemaal niet. En dat is ook zo met het luisteren. Oren te hebben om te horen, dat is een gave Gods. Dat kan je niet met natuurlijke oren. Het wordt vaak dikwijls verkeerd uitgelegd. Hè? Het geloof is door het gehoor en dan denkt het gros belijders denkt natuurlijke oren. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Die oren heeft die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. En dat kan niet geschieden door natuurlijke oren, want de mens hoort het wel. Maar hij verstaat het niet. Hoort en verstaat. En dat is hetgeen Gods volk mag kennen. Zijn privilege voor Gods volk. Horen en verstaan. Ook ten aanzien van de zekerheid des geloofs. Wat we u vanmorgen hebben gepredikt. De zekerheid des geloofs is geen statische zekerheid. Hebben u gezegd. Maar een dynamische zekerheid. Hè? Het is de Heere die de harten beweegt. En die de harten aanraakt tot geloof. Het is alles tot geloof, tot rechtvaardiging, tot heiliging. En alles wat met daarmee verband houdt. De Heere spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. En dan zeggen er velen, de Heere heeft gesproken. En het is allemaal ongeloof als hij dat niet gelooft. Maar dan kom je niet verder als een historisch geloof, als een wondergeloof. Want van Abraham staat geschreven. En dat is de tekst van onze overdenking. Door het geloof is Abraham verzacht, geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. En dan gaat het verder natuurlijk. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd, vers 17. En dan gaat het verder. En van Mozes staat geschreven, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achten de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des lands. Waar heeft dat nou allemaal mee te maken? Komt, laat ons uitgaan, tot hem uitgaan. Dat staat er uitdrukkelijk tussen, want we zouden niet uitgaan buiten de lege plaats als Christus daar niet te vinden was. Als Gods woord ons niet had geopenbaard dat Christus buiten de lege plaats te vinden is. Dat hij zich daar heerlijk openbaart en zijn volk komt, laat ons dan uitgaan. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de lege plaats. Hè, dat heeft Abraham ook gedaan. Door het geloof is hij het Ur der Galdeeën, het Babylon van het Ur der Galdeeën verlaten. Gaat uit van haar. Hè, vertrek, vertrek, gaat uit van haar. Gaat uit van haar, mijn volk. Opdat gij aan haar plagen, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt. En opdat gij niet van haar plagen ontvangt. Dat heeft alles te maken met de gehoorzaamheid des geloofs. Maar hoe wordt dat geboren? Op bevel des Heren. Zullen we het weer eens lezen? Door het geloof is Abraham geroepen zijnde. Hoort u het goed? Abraham is niet spontaan gaan geloven. Hij is niet uit eigen beweging uit het Ur der Galdeeën vertrokken. Geroepen zijnde, gaat uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Dat willen we niet vergeestelijken, maar daar legt wel een geestelijke les in. Want dat uitgaan, we hebben het u verklaard, uitgaan uit Babylon, uit het Babylon der zonde, uit het bestaan, uit ons bestaan, uit het Ur der Galdeeën van ons Adams bestaan, vat u dat? Daar worden we uitgeroepen. Met een heilige roeping. In en uitwendig, dat is hetzelfde. Dat is dezelfde roeping bedoel ik, dat is niet verschillende roepingen. Lot kreeg geen andere roeping als Abraham, maar Lot kreeg hem niet van de Heer. Hij kreeg hem niet krachtdadig, hij is met Abraham meegereisd. Was dat verkeerd? Nou ja, daar kun je over twisten, maar God heeft Abraham geroepen. Gaat uit uw land en uit uw vaders huis. Dat kan ook een tijdelijke belofte bevel zijn om naar een ander land te vertrekken op zere bevel. Het is niet per se verkeerd om te emigreren. Als een land vol is, dan moet je maar weggaan. Dan moet je dat niet doen op mijn bevel. Want dat is tot mislukken gedoemd. En er zijn er in velen gekomen die weer teruggegaan zijn. De een vanwege de heimwee en de ander vanwege financiële redenen. Maar Abraham die heeft nooit heimwee gehad aan dat Ur-der-Chaldeeën. Nee. Hij was een vreemdeling en bijwoner in een vreemd land. En dat was het land der belofte. En toch was hij een vreemdeling daar. Hij ging uit niet wetende waar hij komen zou. Maar, nogmaals, Abraham geroepen zijnde. En we lezen dat meer in dit hoofdstuk. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht wordt, Isaac geofferd. Als je dat nou vlug leest, dan lees je over al die woorden heen. En dan versta je de zaken er niet van. Maar er staat, door het geloof heeft Abraham Isaac geofferd. En dan staat ertussen, als hij verzocht werd. Door God verzocht. Ga naar de berg Moria en offer daar al daar uw zoon. Uw enige die gij lief hebt. Nou, daar hing de hele zaligheid aan. Want de Christus, het beloofde zaad met een hoofdletter, zat in de lenden van Isaac verborgen. Dat was de belofte, dat was de zoon der belofte. En die moest Abraham offeren. Ik heb het u al meer verklaard, dat was tegen de wet. Maar de gehoorzaamheid des geloofs ziet niet op de wet, maar ziet op God. Ja, als je daar niks van kent, dan neem je de wet ter hand om die te doen uit dankbaarheid. En je doet het tot je verdoemenis. Want dan moet je er nog achter komen dat je die wet niet doet. Hoe doet Gods volk de wet? Door geheel van de wet af te zien en op Christus te zien. Door het geloof. Daar is dit hoofdstuk vol van. Door het geloof. Maar daar gaat wat aan vooraf. Er gaat een sprekend God aan vooraf. Daar gaat het woord aan vooraf. Het woord Gods. Zij dat onthouden, geliefde. Er is niet één mens op aarde die spontaan gaat geloven. Nee. God spreekt zijn volk gelovig. Ja. En daarmee zijn ze zalig, levend en rechtvaardig. Nou, u zegt dat gaat wel heel snel. Ja, Gods volk krijgt in een twinkeling of een aai alles in Christus. Die stap hij niet beetje bij beetje. Zo is de afscheiding dit. Het boemeltreintje van de afscheiding gaat richting Rome. En dan krijg je eerst ontdekking. Een beetje ontdekking van je schuld. Een beetje wenen. Een beetje aangenaam kerken. En een beetje dominees prijzen. Weet je het allemaal wel. Maar dat is niet het ware geloof. Nee. Het heeft er ook helemaal niks mee te maken. Als de Heer zijn volk levend en zalig spreekt, uit de doden opwekt, uit die geestelijke doodslaap, wanneer die oude mens sterft, het einde van de wet gekomen zijnde, de doorgang door de enge poort. Daar geschiet het alles in één keer. En dat herhaalt zich niet, alleen in de bevestiging ervan wordt het als opnieuw aan het hart geopenbaard. Dan valt hij niet weer dood, Johannes viel als dood. Aan de voeten van Christus. Als je een levende bent, dan val je niet meer dood. Maar als dood valt hij aan de voeten van Christus. Het is alles als. Gods volk wordt dikwijls in haar genadestaat hersteld. Omdat, ja, we hebben maar één weg, dat is van God af. Abraham ook. Hij had maar één weg, dus van God. Hij zegt, die belofte, dat duurt te lang. Daar moet ik nou eens aan gaan werken om die vervuld te krijgen. En Sarah die had een huishoudster, Hagar. Maar wat zegt de schrift? Werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Abraham had een kind verwekt bij Hagar. U zegt, was dat geen hoererij? Nou, geestelijk in ieder geval. Geestelijk in ieder geval. Ja. In het Oude Testament werd er toegelaten dat mannen meerdere vrouwen hadden. Na polygamie wordt in Gods woord veroordeeld als zijnde zonde. Als je meer vrouwen hebt, dan leef je in hoererij. Ja, je kunt daar natuurlijk met allerlei argumenten komen. Maar dan geldt er toch in die herschepping, al het oude is voorbij gegaan. En ik bedoel dat ook in het natuurlijke. Dan is er geen excuus, zoals de Latter-day Saints, die polygamie bedrijven. Dat is ongoddelijk, dat is tegen het woord. Elke man die Adam, laat ik het zo eens zeggen, had maar één vrouw, dus even. Maar de patriarchen dan, ja, daar gaat het niet over twisten. In de raad Gods heeft dat alles moeten geschieden. Maar geliefde, Jacob heeft al een twist gehad in zijn gezin. David heeft al een twist en tweedracht gehad in zijn gezin. Allemaal vanwege de veelheid der vrouwen. Dat is toch geen leven, mensen. Dat is toch geen leven. Het leven is in Christus. Nou, dat kende David, dat kende Jacob. En Rachel, zowel Rachel en Lea, hebben de patriarchen gebaard. En ze wilden allemaal de Christus baren. Daarom zei Rachel, geef mij kinderen of ik ben dood. Heb je dat nou ook wel eens, moeder? Ja, vergissen even die dag dat ze, de moeder alle levende, dat ze de Christus gebaard had toen ze Kain gebaard had. Dat was een duivel. En die kun je eigenlijk goed vergissen. Maar dat zijn allemaal lessen in het leven des geloofs. Want als je niet gelooft, dan krijg je geen lessen. Dan kan je ook niks leren. Je kan niks leren. Zonder geloof is het onmogelijk, zegt ons hoofdstuk, om God te behagen. Want die gelooft, want die tot God komt, die moet geloven dat hij is. Een beloner is dergenen die hem zoeken. Dat is een wonderlijk ding, hè? Luther zegt, ik heb het vanmorgen al gezegd, geloof is een wonderlijk ding. Je kan het niet in een vakje krijgen. Je kan het niet in een systeem krijgen. Het geloof laat zich niet vangen. En als een geloof door het geloof, als een gelovige door het geloof mag leven, een gelovige, die laat zich zomaar niet vangen. Nee, dat niet omdat hij zelf zo slim is. Het zou toch op geval, als de Heer me niet vasthoudt, val ik in alle kuilen die er zijn. Maar omdat het ware geloof, dat het ware geloof verbindt met God, brengt in gemeenschap met God. Niet het geloof op zich, God die zorgt zelf voor die gemeenschap, maar het gaat door het geloof, dat is het middel. En nu zijn er vele predikers in onze dagen. Je zou zeggen, Paulus doet dat toch ook. Hè? Hij spreekt allemaal door het geloof, door het geloof, door het geloof. Ja, omdat dat zonder geloof niet kan. Maar het geloof is niet de bewerker van mijn geloof. Hè? Het middel is niet de middelaar. Laat ik dat goed onderscheiden deze avond. Gods volk, ik roem in God. Ik prijs het feilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nou, dat is geloofstaal. Geloofstaal roemt niet in het middel, maar in de middelaar. In de bewerker van het geloof. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Niet het geloof op zich. Maar het heet wel de rechtvaardiging door het geloof. Of de rechtvaardiging des geloofs. U moet dat leren onderscheiden. Niet het geloof op de voorgrond zetten. God is eerst, dat heb ik u gezegd. God spreekt zijn volk zalig, levend en zalig. Hij spreekt ze rechtvaardig in Christus. Hij rekent ze de gerechtigheid van Christus toe. Daarom kunnen ze voor God bestaan. En dan volgt die geloofsgehoorzaamheid. Het geloof, er is geen enkele gelovige, ware gelovige, die niet gelooft. Een gelovige, zegt Zacharias Zines, die weet ook dat hij gelooft. Dat is geen onbewuste wedergeboorte en al die onzin. Wat voor een naam van een oudvader daar ook boven staat, dan kun je gevoeglijk onder je schoenzolen strijken. Mensen, die oudvader papegaaierij en afgoderij moet is afgelopen zijn. Daar heeft de Heer een gruwel aan. Een gruwel. De apostel zegt, ik weet in wie ik geloofd heb. Je had geen oudvader geloof. Nee. Hij geloofde in Christus. Meer is niet nodig. Nee, meer is niet nodig. Hij zou in een woestijn verkeren. Heb je dan ook een boek van oudvaders op je rug, een kast vol? Zou God dan een tafel kunnen toerichten, zeggen de spotters, in de woestijn? Ja, dat kan hij, dat doet hij ook. Want anders zou ik niet meer bestaan. Anders zou ik het leven niet meer hebben. Door het geloof geschiet dat alles. Zonder geloof geschiet er niks. Maar de oorzakelijke beweging dat Gods volk gelooft, is een sprekend God. Houd dat vast, kinderen. Houd dat vast, vaders en moeders. Houd dat vast. Dan mag hij zeggen, ik heb het zelf, als hij dat mag kennen, uit zijn mond gehoord, wat stervelingen zouden schenden. Anders is er geen zekerheid, hoor. Dat is maar een ingebeelde zekerheid. Hè, van degenen die zo'n statische zekerheid leren, die altijd recht overeind kunnen blijven lopen. Net als Haman. Dat zijn de vervolgers van het levende kind. Hè, die een statische zekerheid leren. Maar Haman, bij Mordechai werd dat geloof levend gehouden. Daar zorgde de Heer Jezus voor. En daarom bleef hij zo stijf overeind staan, die Mordechai. Hij boog niet voor Haman, heb ik u vanmorgen gezegd. En dat zijn de ware gelovigen, die buigen niet voor een afgod. Kunnen ze daar niet in vallen? Daar ga ik het nou niet over hebben. Ze kunnen in duizend strikken vallen, maar als je de Heer, als de Heer je deel is, zoals Asaf in God mag roemen, nadat hij in de strik gevallen was om te zien op de opstandigheid, hij zei, de goddeloos heb altijd voorspoed, maar mijn bestraffing is er iedere morgen. En toen mocht hij in Gods heil, totdat ik in Gods heiligdom inging, mocht hij op Christus zien, dat lam staand als geslacht in zijn plaats. En toen riep Asaf uit, ik ben een groot beest bij God. Ja. Toen mocht hij in God gaan roemen. En daar gaat dat zijn doel. Dat is het doel van het geloof. Om niet om in je geloof te eindigen. Nee. Als Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Dan zegt hij niet dat hij de strijd goed gestreden heeft. Let je daar nou wel eens op wat je leest. Hoe je leest. Hoe leest gij? Hè? Zegt hij dat? Ik heb de strijd goed gestreden? Nee, want dat had de Heer Jezus voor hem gedaan. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Want die strijd was al gestreden door de volleinder des geloofs. En in die strijd wordt ook Gods volk gezet. Om ze te oefenen in dat allerheiligst geloof. Opdat ze in God zouden roemen. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Met welk de Heer zal geven. Aan alle die zijn verschijning hebben lief gekregen. En geliefde, daar gaat het maar over. Daar gaat het altijd over. Hè? Over je, ten eerste over je aandeel in Christus, maar dan volgt de gehoorzaamheid des geloofs. Hè? Dat is niet de gehoorzaamheid der wet. Want die hebben mens niet. Hè? Die onttrekken ze aan Christus. Christus heeft de wet vervuld, volmaakt, alle titels en jota's daaraan toevoegende, dus geen titel en jota van de wet die ter aarde gevallen is. De Heer Jezus heeft het alles volmaakt. En hoe is in uw leven de wet vervuld? Ja, zeg ik, ik geloof in Christus. Nee, dat vraagt de wet niet. De wet vraagt werken, volmaakte werken. En als nou de speer op je borst gezet wordt, dan moet je daar toch een antwoord, de speer van de wet bedoel ik, moet je daar toch een antwoord op kunnen geven. Je moet de wet kunnen beantwoorden. Je moet op de eis van de wet moet je een antwoord weten. Ja. Kom je weer in die engte. Want als het gebod komt, dan worden de zonden levend. Dan heb je geen antwoord meer. Paulus zegt, toen ben ik gestorven. Maar toen heeft de Heer Jezus antwoord gegeven op de wet. En zo is de wet in Paulus' leven vervuld geworden. Dan is de Heer Jezus tussengetreden. In dat gericht waar zelfs zijn schepper hem aan moet klagen. Ken je dat nou, geliefde? Dat is toch een eenvoudige vraag. Kun je dat plaatsje aanwijzen? Hè, dat je in dat gericht Gods betrokken werd. En dat je een welbehagen kreeg in de straffen van je ongerechtigheid. Want dan weet je er ook van dat God aan zijn verbond gaat gedenken in de toepassing Ik zal nooit meer op u schelden. Nooit meer op u toornen, nooit meer op u schelden. De Heere spreekt zijn volk vrij van schuld en straf. En wat werkte dat uit bij Abram? Geloofsgehoorzaamheid. Om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Ja, daar heb je nou het geloof. Een mens, als die een reis plant, hè, dan, ik hoor dat wel eens met een vliegreis, dan willen ze het precies de tijd weten. Moet dat dan niet? Nou ja. Abram wist niet waar die komen zou. Ik heb ook wel eens in mijn vliegtuig gezeten en ik wist niet waar komen zou. Dat gaan we nou niet uitklaren, maar de Heer had plaats bereid. Dat was me genoeg. Ik zeg tegen mevrouw, de Heer zal wel een plekje voor ons hebben. Ja. Ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaat of zijn zaadzoekende brood. Nee. De Heer vervult zijn eigen woord hoor. Dat gaat wel door de onmogelijkheden van ons kunnen en kennen. Van ons begrijpen, van ons verstaan zelfs. Kom je in het einde van je geloof. En toch hangt zo'n ziel de Heer aan. Al is het maar met twee woorden, Heere help. Hij blijft de Heere achterna kleven, achterna schreeuwen. En dat is het geloof. Dat doet de Heere gelijk. Een gordel kleeft aan de lenden des mans. Alzo kleeft mijn volk aan u. Dat is een aanklevend leven, zei het oude volk wel eens. Dat is een aanklevend leven. Ja. Is dat nou altijd maar zo werkzaam? Nou, Philpot zegt ervan. Hij zegt dikwijls. Hij zegt, dan heb ik net zoveel geloofsoefeningen en heiligmaking als het paard van de groenteboer. Hij zegt, ja, dat klinkt me wel een beetje grof in mijn oren. Ja, dat moet je zelf weten. Maar dat is wel de werkelijkheid van het leven van Gods kinderen. Dat is niet het leven, hoor. Nee, want het leven is Christus, hè. Ik heb u vanmorgen gezegd dat het wordt allemaal verdraaid in onze dagen, ook in vroege dagen. De ritselingen van het eerste leven, zeggen ze nou, van het nieuwe leven, dat bestaat geen eens. Dat bestaat niet uit ritselingen. Nee. Dat begint met de openbaring van het leven. Hoe klein het geloof ook mogen zijn, hoe zwak het geloof ook mogen zijn, de Heere openbaart zich aan een ziel tot leven, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking. En dan is het niet meer mogelijk dat je niet gelooft. Nee. Dan hoort het ongeloof daar niet meer bij. Dat kennen al Gods kinderen. Het spreken Gods. Abraham geroepen zijnde. God doet geen half werk hoor. Nou. Hij heeft niet op een beroep gedaan op de vrije wil van Abraham. Gaat uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Dat gebod dat ging met de daad gepaard. Terstond werd Abraham geloof geschonken om uit te gaan. En in God te geloven. Ja. Ja, Gods volk die zegt wel eens, als ze op hun vraag geen antwoord weten, wat kan ik het helpen dat ik geloof? Ja, dat de Heer mij doet geloven. Want het geloofsleven laat zich niet vleeselijk verklaren. Dat moet u nooit denken. Er zijn natuurlijk in onze dagen worden er voor elke zere vinger een stichting opgericht. Hè. Omdat ze het allemaal, hè, die voorzienigheid Gods willen omzeilen. En omdat ze allemaal voor zichzelf willen zorgen. En omdat ze allemaal God uit hun leven willen bannen. Maar laat God het doen. Ja. Dan moet je weer, is alles uit handen geslagen worden. Hè. Alles uit handen geslagen. Mozes werd alles uit handen geslagen. Maar toen die met dat ware geloof bedeeld mocht zijn. En toen kwam er toch een moment in zijn leven. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde. Geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden. Dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Als dat het niet is, kijk, daar heb je nou het uitgaan van Mozes uit het Babylon, uit het Babylon van het Hof van Farao. Abraham ging uit dat Babylon van het Ur der Galdeeën. Kennen we dat geestelijke leven? Kennen we dat? Zijn we uitgegaan tot hem buiten de legerplaats? Dan is eerst Christus tot u gekomen. Ja. U zegt, hoe dan? Ja, vaak denk je als hij door de enge poort gaat dat je in een soort stad komt. Nou, het is eigenlijk precies andersom. Je gaat uit stad verderf. Door de enge poort kom je buiten de legerplaats. Ja, het is dat. Een poort staat altijd getekend als de toegang tot een stad, hè, tot een vesting. Maar geliefde, in het geestelijk is het precies andersom. Die vesting, dat is buiten de legerplaats. Gods volk wordt in een vesting geleid en dat is Christus. Dat is. Een mens heeft daar veel te vleeselijke gedachten over, ook Gods volk dikwijls. Een mens wil maar in de organisatie zitten, lid zijn van een kerk. Dan denk ik dat hij dan ook nog, met je kerklidmaatschap denk ik dat je ook nog een beetje een wat kan toevoegen aan dat deelnemen aan het verbond. Ik heb wel dominees gehoord, als je geen lid bent van een kerk, dan sluit je eigenlijk buiten het verbond. Nou, wat moet dan al Gods vervolgde volk wel niet aankomen, hè? Die tot hem uit zijn gegaan buiten de legerplaats, hè? Die uit alle kerken geworpen zijn. Ja. Wat is dat ook in onze dagen, hè? Dat hoogkerkelijke denken en de Heer blaast erin van alle kanten. Ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan, kerken zijn verstrooid, ze weten nergens meer van die predikant als hij ze hoort, is allemaal oppervlakkige godsdienst. Scheer je ze allemaal over één kam, nou anders zou je het horen. Anders zouden de wachttorens van Habakuk worden beklommen. En dan zou ook de wereld het horen. Maar daar ontbreekt het in onze dagen aan, het woord is schaars geworden, hè? Er was geen openbaar gezicht meer in de dagen van Samuel en in die dagen leven we weer. Het is nog veel erger geworden. Ja. Hofni en Pinaas die bedreven nog niet die zonde die er in de PKN zijn goedgekeurd. Sodomie, dat waren geen sodomieten. Het waren grote overspelers. Maar het waren geen sodomieten. Nou is sodomie legaal goedgekeurd door zich. Door een instelling wat zich kerk noemt. Het is allemaal, de antichrist heeft zijn zetel in de kerk ingenomen. En de refo's, ook refo-dominees staan daar, zijn daar absoluut stekenblind voor. Anders zouden ze er tegen getuigen. En dat hoor je nou net niet. Nergens. Het zijn allemaal vrome preekjes. Maar het zwaard des woords moet gehanteerd worden om al die leugensprekers de mond te stoppen. Als de Heer, als er in het woord staat geschreven, zijt uw voorgangeren gehoorzaam, dan bedoelt het woord niet te zeggen, zijt valse leraars gehoorzaam. En er staan meer valse leraars op de refo-preekstoelen als knechten van God. Je ziet een algehele betovering, hè, ten spijt van al die catechismespredicaties, ten spijt van al die oudvaderaanhalingen. Het wordt gaande slechter in de kerken. Geestelijk is het een vervallen hut geworden. En kan de Heer dat niet herstellen? Nou, niet uit de kerkelijke brokstuk, hoor. Dat doet de Heer niet. Nee. Hij zal Judas steden herbouwen uit het stof. En dat onder een volk wat buiten de legerplaats is terechtgekomen. Daar hebben ze niet zelf voor gekozen. Nee. Gods volk gaat niet door eigen keuze door de enge poort doen. Echt niet. Nee, die willen graag in de stad blijven. Hè? Zelfs Lot, hè, die verkoos Zoar. Want hij dacht om te komen naar die lange weg van het gebergte naar het gebergte. Hij zegt, Heere, laat me toch in Zoar. Ik denk, dan heb ik daar nog enig. Dan heb ik daar nog enig acclimatisering in een stad. En dan kan ik me toch onderhouden. Maar ja, in Zoar bleek het ook wel een en al goddeloosheid. Een kerkelijke afscheiding, dat is niet de weg.
ook een en al goddeloos werd. En toen moest hij naar de bergen vluchten. Ja. Typisch hè, dat Lot, ja, Lot had de verkeerde kant gekozen natuurlijk, de vlakte van Sodom. En Abraham, die had God tot zijn deel. Lot niet? Ja, ook Lot. Maar je kan wel zien het onderscheid in beide leven. Abraham was geroepen. Hè? Geroepen zijn, het staat letterlijk in het woord. Is letterlijk gebeurd in het leven van Abraham. Maar van Lot lezen we dat niet. Hij is met Abraham meegereisd. Was dat niet een broederdaad? Dat zou best kunnen, maar Lot had nog Lot een beetje op het oog. Want toen Abraham hem liet kiezen, toen zei Lot niet, nou Abraham, broeder Abraham, de keuze is eerst aan u. Want ik ben met u meegegaan, dus u hebt de eerste keuze. Nee, Lot koos de vlakte van Sodom. Met al die mooie fruitbomen en noem maar op. Nou, de Heer heeft het nou tot een dode zee. Heel die vlakte van Sodom, het is, hè, kinderen, dat weet je toch, de dode zee. Er gaan nou de reformatorici, die organiseren daar reisgezelschappen heen. En dan gaan die refo-vrouwen, die gaan in de dode zee baden. Met dominees en kluizen. En dan gaan ze de gezinsgids op de rug lezen. En dat is een bewijs dat ze God niet kennen. Dat is een bewijs dat ze geen geweten meer hebben. Zelfs geen geweten meer hoor. Want daar rust nog steeds het oordeel Gods op. In de dode zee, er zit geen vis, geen levende vis is daar te vinden. Nee. Refo-kerken, refo-websites. Jeugdclubs, kerkelijke jeugdclubs. Het is pure goddeloosheid. Het is puur Babylon. En als je daarin blijft verkeren, geliefde, als je je eigenlijk niet vrijmaakt van dat Babylon, dan zul je van haar plagen ontvangen. Er is een hele geestesverandering in de wereld gaande. Sommige wereldse mensen, dat zegt ook het woord, de kinderen der duisternis zijn wijzer in hun geslacht als de kinderen des lichts. Sommige wereldse mensen zijn veel beter op de hoogte van het wereldgebeuren als de refo culturele mensen. Refo's zijn eigenlijk heel dom. Niet allemaal over een kant gesproken, zeg maar, dat bedoel ik nou gewoon in het menselijke vlak. Kun je veel geleerd hebben, maar daarmee bewijs je nog niks. Je kunt dokter voor je naam hebben staan. Nou, ik heb de meest domme praat uit monden van doktoren van Godgeleerden gehoord. Hoe geleerder, hoe onbekeerder en hoe dommer. He, want die verstandelijke wijsbegeerte, geliefde, dat maakt je niet wijs. Dat geeft je geen onderscheid in het dagelijkse leven. Daar krijg je geen gaven door. Nee hoor. Weet je wat Huntington zegt? Door al die universitaire geleerdheid berooft een mens zich van zijn natuurlijke gaven die God je geschonken heeft. Nou, dat kan ik beamen. Dat kan ik beamen. Dat is absoluut waar. Zijn er dan geen godzalige godgeleerden? Die zijn er wel geweest. Maar of ze er nu nog zijn, dat is maar de grote vraag. Dat is maar de grote vraag. Dan zou dat bekend worden. Huntington kon niet verborgen blijven. Kolbrugge kon niet verborgen blijven. Daar werden alle deuren voor gesloten in de gevestigde kerk. En nou hebben ze al de dominees daarin toegang. Mensen, doe je ogen toch open. Wat een dwaasheid. Er wordt geen dominee meer vervolgd in onze dagen. Er klopt iets niet. En het hele refeldom slaapt de slaap des doods. Als jij gevrij gaat maken, echt vrij gaan maken met de waarheid van Gods woord, dan gaan ze je haten, dan gaan ze je vervolgen. Want dat behoort bij het godzalige leven. Hè? Lot die bestrafte de sodomieten, want hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag. En hij preekte net als Noach, hij was een leraar der gerechtigheid. En toen kwamen die sodomieten bij hopen om zijn huis heen en die eisten die twee mannen op. Dat waren twee engelen, die eisten die op. Dus respect had Lot in Sodom niet hoor, echt niet, echt niet. Hij werd verraagd, omdat hij God vreesde, natuurlijk, natuurlijk. Moest Lot vluchten uit Sodom, en Lot vertoefde, notabene, hè? Maar de Heere die trok hem met een krachtige hand uit Sodom en Gomorra en leidde Lot in de wildernis. Ja. U zegt, nou het is laag afgelopen met Lot, oh ja. Nee hoor, het is niet laag afgelopen hoor. Want hij is in Christus gestorven, hij is in Christus ontslapen. In die spelonk, Adullam. Daar is Lot in Christus ontslapen. Ja, maar de Bijbel die. Ja, precies. Mensen is maar altijd aan de verkeerde kant bezig. En die incest met zijn dochters. Nou, dat heeft Lot niet bedreven, want hij wist het niet in zijn nederliggen nog in zijn opstaan. U zegt wat dat met de tekst te maken, dat is alles door het geloof. U zegt door het geloof. Ja, niet van Lot, want Lot was dronken gemaakt. En Lot sliep een slaap van een dronken man. Dat ging uit van zijn dochters. En zijn dochters deden dat door het geloof. U zegt, nou kunt u me nog veel meer vertellen. Ja, dat is helemaal, als je daar een twijfel moet je zelf weten. Maar ik heb u gezegd dat de oud-testamentische vrouwen allemaal Christus wilden baren. Ze wilden het geslacht in stand houden. En er waren geen andere mannen voorhanden. Dat was niet een wellust van die twee dochters. Als u dat denkt. Dat staat in de kant van de duivel. En die maakt dat ervan. Dat staat in de kant van de dode godsdienst. Hè, die vrouw opbrengen die in overspel gegrepen was. Dat was alleen maar om zichzelf te rechtvaardigen en Christus te vangen op zijn woorden. Je moet naar het oogmerk kijken. Waaruit een mens opkomt. Kunt u daar nog meer van vertellen? Ja. Juda en Tamar. Tamar pleegde overspel door het geloof. Ja, u zegt, kunt me nog veel meer vertellen. Ja, ik heb wel eens een man gehoord die zegt dat David overspel pleegde met Batseba door het geloof. Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat was een vervloekte zonde. Maar Tamar was het niet om de lust begonnen. Nee. He, om het geslacht in leven te houden. He? Want daar Juda is de Christus geboren. Door de lijn van Tamar. Waar is de Christus uitgeboren? Uit Rut. Die Moabitische. Ja. En ze noemden zijn naam Moab. Waar gebeurde dat? In de spelonk waar Lot in vertoefde met zijn dochters. Ja, u zegt, nou begrijp ik er niks meer. Nee. Daar moet Gods volk, komt er niet over uitgewonderd. Hè? Hoe wonderlijk zijn Gods wegen, hoe aanbiddelijk zijn oordelen. De Heere die werkt dwars, hè, door wat wij voor onmogelijk houden, wat ook de wet Gods als zonde betitelt. De Heere werkt er dwars doorheen. Ja. Nou is de Heere geen bewerker van de zonde hoor. Nee. Maar aan Abraham werd bevolen om zijn zoon te slachten. Dat was toch tegen de wet. Gods zin, gij zult niet doden. Maar God staat boven de wet. Geloofsgehoorzaamheid gaat boven de wet uit. Ja. Het is geen geloofsgehoorzaamheid aan de wet. Het is geloofsgehoorzaamheid aan God. Anders had Abraham de Heere terecht kunnen corrigeren, had hij gezegd, maar er staat in uw heilige wet, gij zult niet doden. Nee, Abraham geloofde God. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Hij is gegaan, niet twijfelende, omdat hij wist dat God Isaac uit de doden kon terugroepen. Tegen de wet in stond Abraham daar als een overtreder, als een doodslager op de berg Moria. Hij geloofde God. Dan moet Abraham wel aan de wet gestorven zijn, want anders had hij. Kijk, daar heb je nou, Petrus had nog zeg maar een link in de wet. Toen hij dat laken uit de hemel zag nederkomen met al die reine en onreine dieren gemengd. Hij zei, nee, geen zins. Ik heb dat als vrome Jood heb ik dat nooit gegeten. En dat was ook verboden door de ceremoniële wet. Maar Petrus, hè, dat was dan na Pinksteren notabene. Dat had Petrus toch moeten weten, dat alles in Christus vervuld was. Dat hetgeen de Heere had samengevoegd, door de mens niet gescheiden mocht worden. Nou, Petrus denkt in Antiochië, dat moet toch een scheiding, hè? Een afscheiding tussen de heidenen en de joden. Toen werd hij ook flink bestraft door Paulus. Maar altijd nog een wortel in de wet. Dat is Joods. Hoe kom je daar vanaf? Nou, Gods volk komt daar in dit leven. Wordt ze daar nooit geheel van verlost.
En daarom klaagt Paulus, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, omdat de wet geestelijk is. De wet keurt niks goed van een mens. Niks. Nee. De wet moet dat alles verdoemen. Zelfs de beste werken, omdat ze nog met zoveel zonde doorweven zijn. Mens, je kent jezelf niet hoor, als je dat ontkent. Daar waar de Heer het stempel op zet, daar zet hij het stempel op in Christus. Nooit buiten de gerechtigheid van Christus om. Nee. En als je daar een voorwerp van mag zijn, dan ben je echt zalig. Dan ben je echt zalig door die goedkeuringen des Heeren. Hè. Dat is in zijn gunst, een leven in zijn gunst. Ja. Houdt Gods volk dat vast? Nee, dat houden ze niet vast. Maar dit is in hun hart erin gegraveerd, die keuze van Mozes om het zomaar eens menselijk te zeggen, liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Hè? Want buiten de legerplaats zijn ze tot hem gekomen. Tot hem die hun ziel zo lief heeft. De liefde van Christus dringt hem. De liefde van Christus dringt ons, zegt Paulus. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof. Hè, door de liefde van Christus. De liefde van Christus breekt door alles heen. Ja. Kan geen duivel tegenhouden. Nee. De duivel die kan er wel vergeving voor je. In het leven van Gods kinderen. Een twist, of noem maar op. Hè, Paulus en Barnabas scheiden. Er ontstond een twist. Maar dat was een vleeselijke twist. Dat ging niet over de leer. Dat ging over om Marcus mee te nemen, ja of nee. Nou, Paulus zegt, die hebben ons verlaten al daar en daar. En Barnabas zegt, nee, ik wil hem toch meenemen. Nou, Paulus, dat doe je best. Er ontstond een twist. Ja, aan deze zijde van het graf leeft de kerk in een strijd, daarom wordt het genoemd de strijdende kerk. Als je het leven van Abraham, het leven van de Bijbelheilige nagaat, met hoeveel zonde dat gepaard ging, dat geloofsleven. Dat zeg ik niet om een blaam op die geroepen heiligen te leggen, nee, want in de Hebreeënbrief wordt daar niks meer van vermeld, omdat de Heilige Geest door middel van Paulus Gods volk aanmerkt in Christus. Zelfs van Simson, Paulus die noemt hier ook Simson in die rij van de geloofshelden, in die rij, in die wolk der getuigen. En er wordt niks genoemd van Simsons val met Delila, er wordt David niet genoemd met zijn val met Batseba. Nee, ze worden als geroepen heiligen in Christus hier getekend. En dat geldt alleen hetgeen ze door het geloof hebben mogen doen. Nou ja, dat klinkt als een werk, maar het geloof, dat mag je als een werk beschouwen, maar dat is niet een werk uit het werkverbond, dat is een werk uit genade. Dat is niet een opbrengen van iets, maar dat is een gegeven, dat is een gave, waardoor Gods volk in beweging wordt gezet. Want het geloof is niet lijdelijk, het geloof is bewegend, is altijd in beweging. Altijd in beweging, omdat God dat geloof in de oefening houdt. De Heilige Geest houdt dat geloof in de oefening. Er kunnen tijden van verachtering ontstaan. Dat kent al Gods volk. Maar ze blijven staan in die waarheid. Met al hun dwalingen, met al hun afwijken, blijven ze toch vasthouden aan de waarheid. Maar in het leven van de heilige is de invulling van de belofte Gods wel eens vleeselijk. We zien het in het leven van Abraham. Hij heeft de Heer een belofte gedaan van het beloofde zaad in u. Zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. Maar de Heer is Abraham zegt, Heer, ik ben zonder kinderen. Wie zal mijn erfgenaam zijn? Deze Eliezer, deze Damaskener, zeg maar. Nee, zegt de Heer, die zal de erfgenaam niet zijn. Sara zal een zoon baren. Toen moest Sara lachen. Ze is al oud geworden. Ik een zoon baren. En toch staat er van Sara geschreven, door het geloof. Alles door het geloof. Wonderlijk, hè? Ja. De Heer rekent hun de zonde niet toe. omdat ze door de gerechtigheid van Christus bedekt en overkleed zijn. Overkleed zijn. De vrouw die de maan onder de voet had, was met de zon bekleed. Met de zonne der gerechtigheid, met de gerechtigheid van Christus, met de mantel der gerechtigheid van Christus. En ook daarin blijven ze wandelen, ook als Abraham tracht de belofte te vervullen door Hagar ter hand te nemen, blijft hij wandelen in de gerechtigheid van Christus. Ja, we kunnen dat uitbreiden. Als Simson bij de Lila legt, dan legt hij daar in de mantel der gerechtigheid van Christus. Daarmee bagatelliseren we de zonde niet toe. Nee. Maar David, toen hij overspel met Batsheba bedreef, bleef hij de mannen Gods hart. Toen was hij geen kind van de duivel. Dat heeft hij wel ingeleefd. Maar in Gods ogen bleef hij de mannen Gods hart. Daarom ontving hij weer vergeving. Daarom kwam David weer in de schuld. U ziet dat leven des geloofs, dat is in beweging. Dat wordt niet bewogen door vleeselijke krachten, door een vrije wil. Nee, de Heilige Geest beweegt zijn volk in die waarheid. Hij doet ze in die vrijheid van Christus wandelen. En omdat ons geloof niet volmaakt is, dat is nou ook die enige troost. Als ze vallen, worden ze weer opgericht. Als ze afwijkende gedachten hebben, dan zoeken ze weer hun heil in de wonden van Christus. Dat is nou het leven des geloofs. Daar staat de voortbidding van Christus garant voor. Dat geloof niet zou ophouden. Dat geloof houdt nooit op. Tenzij het overgaat in aanschouwen bij het sterven. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, geliefde. Maar er is een opwas in de kennis van Christus. We hebben dat u vanmorgen, hebben we dat gelezen in hoofdstuk 6. Daarom nalaten de beginsel de leer van Christus. Wat wordt dat in onze dagen? Je hoort weinig, je hoort wel veel van het geloof. Maar wat hoor je toch weinig van de opwas in de kennis van Christus. Dat zijn geen standen in het genadeleven zoals de afscheiding dat leert. Van eerst leer je Christus kennen en dan een poos later leer je de Vader kennen. Oh nee, eerst leer je niet Christus kennen, zeggen ze, maar eerst leer je zonde kennen. En dat allemaal in het kader van de wedergeboorte. Dat is de theologie van de duivel. En de theologie, de leer van Christus is dat dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en de Heer Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven. En buiten dat eeuwige leven is alles de vloek en de doem. Dus al die toeleidende wegpredikanten die bedriegen zielen voor de eeuwigheid. Die zeggen, ja, als je maar op de toeleidende weg bent. Maar dat is slechts een wegversmalling op de brede weg daar. Als je eigenlijk daarin zalig waant, dan heb je nog geen eens de ware ontdekking. Hoor. Want de ware ontdekking, je zegt, maar de ware ontdekking gaat, dat is toch niet allemaal hel en verdoemenis. Maar er is één ding in dat al Gods ware volk zal beamen. Dan krijgen ze wel eens een verlangen, een begeerte om met God verzoend te zijn. Maar door een verkeerde weg. Ze willen het met God op een akkoord, die gooien door beter te gaan leven en noem alles maar op. En daar komen ze. En dat gaat zo ver dat ze helemaal verdoemelijk worden voor God. En dat ze geen enkele gerechtigheid meer overhouden als een wegwerpelijk kleed. Dat geschiet alles op die toeleidende weg. Dat is de weg, de ellendekennis, de weg der ontdekking. Dat gaat niet zonder het evangelie, want de Heer zal ze voeren met smeking en geween. Ik heb u geleerd dat trekkende liefde zuiver onderscheiden is van de ingestorte liefde Gods in Christus. Zuiver onderscheiden. Dat is allemaal geen hel en verdoemenis. Ze krijgen wel eens een laat ik eens zeggen, ze mogen wel eens voor wanhoop bewaard blijven, omdat ze dat evangelie van vrije genade horen verkondigen voor goddelozen en hopelozen. Dan krijgen ze een dan zou het voor mij ook nog kunnen. Dat zegt dat volk in het stuk der ontdekking, dan zou het voor mij ook nog kunnen. Dat blijft wel een vraag hoor, dat is niet, dan zou het voor mij ook nog wel kunnen. Nee. Maar zou het voor mij de slechtste van de slechtste, zou er nog een deur der hoop wezen in dat dal van vloek en doem waar ik nu verkeer? En dan wordt het nog weer onmogelijker, want daar volgt weer een ontzettende duisternis op.
En het is allemaal geen instap tot de wedergeboorte, heel die kennis der ellende niet. Nee, het is wel nodig om te kennen hoor. Want kijk, daarin kunnen er velen geen onderscheid maken als de catechismus leert. Drie stukken zijn nodig: ellende, verlossing en dankbaarheid. En dan kan men maar niet verklaren, dan kan men maar niet begrijpen, verstaan, laat ik het zo zeggen, dat toch die kennis der ellende geen instap is tot de wedergeboorte en geen deel uitmaakt van de wedergeboorte. Ik heb het nou niet over de doorgaande ellendekennis, die doorgaat na de ontvangen genade, nee. Ik heb het over de ellendekennis die eraan vooraf gaat. Toen het gebod gekomen is, was Paulus daarmee wedergeboorte? Wedergeboren? Nee, toen werd de zonde levend. En ik ben gestorven onder die last der zonde, zulke last van zonden en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Daarmee ben je dus niet verlost. Nee, velen zijn er met de ellendekennis verlost. Nou ja, waarom zou je er nog verlost moeten worden door Christus? Hè? Dat zijn er toch een hele hoop die in die ellendekennis voor eeuwig verloren gaan. Dat moet ik u echt zeggen hoor. Dat moet ik u echt voor waarschuwen. Je bent niet met een dan zeg je, ik heb eens goed gekerkt. Wat versta je eronder? Heb je dan Christus ontmoet? Heeft Christus zich aan je ziel al geopenbaard? Dan hebben de engelen goed gekerkt. Want de engelen, er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Wat is dat bekeren? He, tot God wederkeren. Wat is dat tot God wederkeren? Dan doet het woord kracht in je leven. Dan ga je de wereld verlaten, een scheidbrief geven. En dan ga je die doorgang door de enge poort maken. Want anders kun je dat geen bekering noemen hoor. Als het niet doorgaat door die enge poort, dan heb het niks met bekering te maken. Dan is het alleen maar een verbetering van die oude mens. En die neemt God niet in aanmerking. Dat is alleen maar zonden op zonden stapelen. Met al je gerechtigheid die je denkt te bedrijven. Hè, met al je goedkerken, met al je aangenaamheid, met al je sentiment. Het is allemaal verdoemelijk in de ogen Gods. Dan neemt de Heer niks van in aanmerking. Schuldverslagen zielen, die brengen niks meer in aanmerking. Van zichzelf, nee. En die kunnen ook geen aanspraak maken op de gerechtigheid van Christus, want die missen ze juist. Hun is alleen maar één poort geopend. Er is toch een versie, ik zag een poort wijd open staan. Nou, ze zien de poort van de hel wijd open, ze gaan erin ook. Ja. En als ze erin gaan, dan openbaart zich Christus in die poort der hel. Want door die enge poort, dat lijkt natuurlijk een zalig gebeuren als je er alleen maar theoretisch over spreekt. Maar daar gaat een dood aan vooraf, geliefden. Die erger is dan de lichamelijke dood, voor de beleving der zaak. De dood van de oude mens, daar vecht een mens tegen met hand en tand. Als die in die engte wordt gebracht, dan roept hij uit, alles is beter dan dit. Ja, ik zou het u willen besparen, heb ik wel eens gezegd, maar toch niet hoor. Je moet door die trechter heen. Door die trechter waarin de oude mens door de wet wordt gedood. Moet je daaraan voldoen? Gans niet. Dat is geen opdracht. Dat is een werk des geestes. Kun je daar wat aan toevoegen? Niks. Kun je tegenhouden? Ook niet. Maar je kunt het ook niet bewerken. U zegt dat is dan een lot. Ja, een zalig lot. Nabij te wezen bij mijn God. Hè? Vertrouwen op hem geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. Het dag geschiet als ze door die trechter gevallen zijn. Ja. In het vrije van Gods welbehagen. Gods oude volk had het dikwijls over dat een mens, ook een ontdekt mens, die gaat dat dan ontdekken, dat die hangt aan een draadje boven de hel. En weet je wat die oude knechten van God preekten? Dan moet dat laatste draadje nog doorgeknipt worden. Ja. Opdat je zou vallen in dat vrije van het welbehagen. Dat is een lieve weg hoor, niet als hij ervoor staat. Want dan is het mager missenbib, schrik van rondom. Yeah. Daar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde meer voor mijn ziel. Ach, lieve kinderen. Toch kan je het leren hoor, ook als je klein en jong bent. Uit de monden, uit de zuigelingen hebt de Heer zijn lof bereid. Zullen zuigelingen en scharen van kinderen in de hemel zijn die Gods lof vertellen. Omdat ze geleerd hebben wat? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Eén Christus. Ja. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op me neder. Dat is toch geen wiskunde. Hè? Maar het is voor een mens onmogelijk. Onmogelijk. Hè, om dat te bereiken. Dat bereik je niet door een stichting op te richten. Ook niet door je kerkgang. Nee. Maar je moet toch van de genade middelen. Ja, voeg je. naar de gang van de schapen. Hè? En dat is dikwijls niet meer in de gevestigde kerk, maar buiten de lege plaats. Ga dan, hè, laat ons dan tot hem uitgaan. Tot hem, tot hem, tot hem. En de Heere der heerlijkheid is zijn kerk daarin voorgegaan. Hij is toch buiten de lege plaats gekruisigd geworden. Simon van Cyrene die dacht, maar ja, ik moet toch offers gaan brengen in Jeruzalem. Hè? En toen werd hij het kruis opgelegd. Dat is het leven van de kerk. Daar solliciteren ze niet na. Maar de Heer heeft zijn kerk zo lief dat hij het kruis oplegt. Hè? Achter hem aan. Tot hem uitgaan. Hè? Tot de wijsheid Gods. Daar wordt de wijsheid Gods geopenbaard. Buiten de lege plaats. Daar wordt de liefde Gods geopenbaard. Buiten die lege plaats. In het woestijn van dit meeszeg der ellende openbaart zich Christus aan een verloren ziel. Want degene, de misdadigers, de honden, hè, die werden buiten de lege plaats geworpen. Hè, zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats. Verkiezende liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Hm? Nou, toen komt dat hele volk voor de keuze. Is dan, is de Heere God, zegt Jozua, dient hem. Is Baal God, dient hem. Wij zullen de Heere dienen. Gij zult de Heere niet kunnen dienen, zegt Jozua. Dus al die gewillige mensen, die werden ook nog eens afgesneden in de gedachte, in de veronderstelling dat ze God zouden kunnen dienen. Gij zult de Heere niet kunnen dienen, zegt Jozua. Ja. En toch was Jozua geroepen, niet Mozes. Mozes leidde uit Egypte. Jozua leidde in Israël. Hè? Leidde het volk in het beloofde land. Jozua is Jezus. Hè? Wat betekent dat? De Heer Jezus die leidt je in dat beloofde land. Hè? Dan gaat hij zijn discipelen verlaten. Zeggende tot hen. Uw harten worden niet ontroerd. Dat is ontroerend hoor. Ontroerend moment. Hè? Ontroerend proces. Nou ja, proces. Wij staan erachter, de discipelen stonden ervoor. Die overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Ontzaglijk, ontzaglijk. Maar al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Als de Heer je plaats gaat bereiden, ja, dan heb je hier geen plek meer. Dan heb je hier geen plaats meer in deze gewesten. Ben je nog ergens welkom? Als je nog bij de godsdienst welkom bent, dan geloof ik toch niet dat je een kind van God bent. Nee, want je wordt toch, je wordt eerder door de godsdienst uitgespogen als door de wereld. Ja. Kijk, Abraham, die kon nog een verbond maken met de kinderen Hets, want ze zagen in Abraham, zagen ze de vreze Gods en de vreze Gods, die, ja, ik ken u uit mijn eigen leven er wel eens iets van vertellen, maar het is heel wonderlijk, dan lijkt het wel alsof de Heere alle mensen in beweging zet voor jou. Ja, ik heb het gisteren nog meegemaakt. Zonder dat je erom vraagt, zonder, dan lijkt het wel alsof de Heere alles regelt. Nou, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dan sta je daar in de onmogelijkheid en de Heere zorgt voor alles. Ja. He, dat is de benefit van het geloof. He, dat de Heere door zijn goddelijke voorzienigheid die mensen naar je stuurt die je op dat moment, of die middelen aan je geeft die je op dat moment nodig hebt. Maar geliefde, ben je van de middelen verstoken, van de genademiddelen, ben je nog niet van de God der middelen verstoken. En dat heeft alles ook te maken met die opwas. Leef je door de liefde, dan ben je nog zo dwaas. Hè? Want het geloof is kennen. En dat kennen ze allemaal, hoor. Ook die door de liefde leven, in die eerste liefde, zo'n lieve tijd. Hè? En de Heere gebiedt ook, dit heb ik tegen u, dat ga je de eerste liefde verlaten. Hè? Want dat is ook een gezegende, dat is ook een leven in Gods gunst. Maar geloven is een vaste grond der dingen die men hoopt. Wat voor dingen dan? Nou, die worden in Gods woord geopenbaard. Hè? Dat leert ons de leer van Christus, wat ons geopenbaard is. Wat de catechismus kort samengevat heeft in dat vraag en antwoord 1. Waaruit bestaat die enige troost? Dat moet je een antwoord op kunnen geven.
vanuit de praktijk der bevinding. Bevinding, de ware bevinding, de ware geloofsbevinding, dat wordt in onze dagen zo verachtelijk over gesproken. Ja, ook door, die van de, door mensen als Van de Belt en noem maar op. Dat zijn objectivisten en die roemen schijnbaar in het woord. Maar ze kennen geen streep van de ware bevinding. Ze kennen geen streep van wat de psalmist zegt. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Nou, dat kun je Gods volk vinden. Dat kunnen ze allemaal beamen. Ze zijn in het oordeel gered. En die zulke zoals Van de Belt, die zijn van het oordeel gered. Omdat ze in het woord lezen dat Christus voor zondaren gestorven is. En dat passen gelijk op haar eigen toe. En dat is een vergrijpen van het woord Gods. Dan heb je het, dan roem je eigenlijk in valse genade. Dat zal wat wezen als je zo God moet ontmoeten met valse genade. Zoals die dwaze maagden zich inbeelden dat ze door Christus gered zijn. Dat ze verwacht werden in de bruiloftzaal. Dat zal toch wat wezen als je de deur gesloten vindt, mensen. Toen de vloed gekomen was, was het te laat. En al die mensen die op de ark nog probeerden te klimmen, die vonden de deur gesloten. Want God sloot die deur achter Noach toe. En dat is ook geestelijk. De Heere opent en sluit. En als God sluit, dan kun je niet meer binnen. Nu staat die deur, nu is het nog de genadetijd. Maar in de tijd kan die genadetijd afgesloten worden. Haast u en spoed u om in te gaan. Strijd om in te gaan door die enge poort. Roep de Heere aan bij dagen en bij nachten. Gij zonen Davids, ontfermt u mijmer. Kijk nog nalaten om tot God te roepen. Dat is enkel hoogmoed. Of zitten er in je zielen die zijn helemaal toegeschroeid. Die weten ook niet meer te roepen. Ze hebben zich leeggeschreeuwd. Maar ze kunnen niet meer roepen. De keel is dichtgeknepen vanwege de angsten der hel. En vanwege de aanvallen van de duivel. Vanwege vlees en bloed. Vanwege de ongerechtigheid die boven je hoofd stijgt. Zo zat Levi in het tolhuis. Zo zat Zacchaeus in de boom. Die riepen niet meer. Nee. En toen begon er een ander te roepen. Zacchaeus, kom af. Kom haastiglijk af. Ik moet heden in uw huis blijven. En tot Levi klonk het. Volg mij. Levi, volg mij. Je hoeft niet meer de duivel te dienen. Nou zal ik u dienen. Ja, achter de Heer Jezus. Dat is nou de wedergeboorte. Het geschiedde op het spreken van de Zoon. Volg mij. De Heer heeft er maar twee woorden voor nodig. Volg mij. En met die woorden was Levi wedergeboren en gerechtvaardigd, geheiligd in Christus. Alles kreeg hij in Christus op dat moment. Door de woorden van Christus, door de mond Gods, volg mij. En Levi opstaande, kon die weigeren? Nee. Kon heel niet weigeren. Want de Heere roept onwederstandelijk. Zijn woorden zijn daden. Hij roept de doden uit hun graf tevoorschijn geestelijk. En dan moeten alle stenen wijken. Zo is Christus ook. Dat is de opstanding van Christus. De Joden die dachten Christus met een steen op te sluiten. Gevangen te houden in zijn graf. Dat is wel belachelijk om God tegen te houden met een steen. En die complottheorie, dat heerst, dat geloven ze nog. Dat geloven die Joden nog. Dat de discipelen hem gestolen hebben. Ja. En al die aanvallen, al die binnenpraters en die buitenpraters, daar heb Gods volk wat mee te stellen. Nou ja, Kolbrugge zegt, geef ze gelijk. Geef ze gelijk. Wat heb je ermee te verliezen? God is aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Maar dat moet je toch kunnen zeggen, ja. Dan heeft de Heer eerst gesproken, in de belofte. In de belofte, in de toepassing. Actieve belofte en passieve belofte. Ik kan het nou niet breed over uitweiden, maar je hebt actieve belofte en passieve belofte. Je hebt actieve belofte waarin de vervulling, die de vervulling met zich meedragen,
Daarin is Christus dadelijk in. Dat zijn zaligmakende beloften in Christus. Tijdelijke beloften zijn vaak passieve beloften. Om het geloof te oefenen totdat de vervulling daar is. Abraham moest een tijd wachten op de vervulling van de geboorte van Isaac. Daar was ook zijn geestelijke staat aan verbonden. Jawel, maar Abraham geloofde God. En dat is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Omdat de Heere gesproken had, ik ben uw loon, uw schild, uw loon zeer groot. Maar dan krijgt hij ook in de tijd, moet hij dat geloof komt dat geloof, wordt beproefd. Het blijft uit. Het schijnt dat de Heere van zijn belofte niet meer af weet. Spreek ik naar vreemde taal? Volk van God, spreek ik naar vreemde taal? Zullen Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Gods volk is een uitziend volk. En toch een bezittend volk, toch een rijk volk. En tevens een arm en ellendig volk. Maar betrouwende op de naam des Heren. In alle omstandigheden. Ook als het geloof in de beproeving wordt gebracht. Als je het niet meer kan zien. Als alles donker is. Als alles duister is. Dat die betrouwen op de naam des Heren. Steunen op zijn God. Niks te zien. Als enkel duisternis te tasten. Wie in duisternis is gezeten en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Ja, dat wordt in de diepte geleerd hoor. Want het is een aangevochten zekerheid. Dat heb ik u toch geleerd vanmorgen op grond van ons woord. Het is een aangevochten. Wat moet Abraham niet aangevochten zijn geworden toen die belofte uitbleef? Wat moet Mozes niet aangevochten zijn geworden toen hij daar verkeerde met de schapen van Jethro in de woestijn. Ontzaggelijk, ontzaggelijk. Je hebt er geen besef van. Je hebt er geen besef van. Als je daar geen kennis van hebt, heb je er totaal geen besef van. Nee. En Mozes was een kind van God. En de beloften van God die schenen niet meer in vervulling te gaan. Maar hij had toch die hartelijke keuze gemaakt. Liever met het volk van God kwalijk gehandeld. En hoe liep dat af? Hoe liep dat af? Toen heeft Mozes, die zal wel uitgeroepen hebben. Ik ga geen veronderstellingen maken. Maar uit de praktijk bij der bevinding weten we dat. Dat het zo gaat. Zou God nog wel bestaan? De Heere scheen hem niet meer te gedenken. 40 jaar in de woestijn moest je veronderstellen. Moet er eens een week lopen. Moet er eens een maand lopen. Moet er eens een jaar lopen. Nou 40 jaar. 40 jaar in die woestijn. Met die schapen die allemaal de verkeerde kant op liepen. Nou toen heb Mozes uitgeroepen. Nou weet ik het niet meer. Nou weet ik het niet meer. Nee. En toen Mozes het niet meer wist. Toen is de kennis van Christus is hem dierbaar geworden in dat brandende braambos. Toen heeft de Heere zich heerlijk aan zijn ziel geopenbaard. In de woestijn? In de woestijn. Ja, in de diepte van zijn Adamsbestand. Toen heeft Mozes gezegd, Heere, nou ik ben het niet meer. Het is te laat. Ik ben het spreken verleerd. Ik heb 40 jaar geen woord gezegd. Het is te laat, zeg. Ja. Maar de Heere zegt, ik zal zijn die ik zijn zal. Die heb u gezonden, ik zal zijn. Ja, begon hij nog een beetje door te klagen. Toen wees de Heer hem nog, Abraham, wat is de Heer toch langmoedig over zijn volk. Groot van goede tierenheid en barmhartigheid kreeg hij Aaron. Kreeg hij nog mee. En dan zal Aaron wel het woord voeren. Ja, de Heer zendt ze uit 2 en 2. Maar Mozes had het rustig op God kunnen wagen. Ja hoor. Had hij tegen die farao gezegd, ik heb een stomme mond, maar God zal wel spreken. Maar had de Heer zijn tong aangeruwd, net als bij Jesaja. Gods volk is wel eens zo stom dat ze geen woord kunnen uitbrengen. Maar dat blijft niet zo, volk. Nee. De Heer heeft zich een volk geformeerd, die zullen zijn lof vertellen. En dat zie je ook in het leven van Abraham. Toen hij uit Egypte kwam, toen hij daar op eigen beweging was heen gegaan, vanwege de hongersnood. En toen de Heer hem daaruit die onmogelijkheden had gered. Toen hij gelogen had dat Sarai zijn zuster was. Nou ja, het was wel een soort halfzuster. Hij deed toch een verkeerde oogmerk. Toen de Heer hem uit de hand van Farao had verlost. Toen bouwde hij een altaar. En toen riep hij de naam des Heren aan. Dat is de openbare halsdienst. wat we hier op plegen te doen, om de naam des Heren aan te roepen. De Heren aanroepen. Dat is het geloofsleven. Dat kan niet uitblijven, om de naam des Heren aan te roepen. In al je noden en doden, om de Heren aan te roepen. Want de Heren heeft noden en doden overwonnen. In hun benauwdheid is hij benauwd geweest. De Heer Jezus weet er wel vanaf. Want die weet precies nog veel beter je benauwdheid te peilen als hij het zelf kan. Je angsten, je noden, al die binnenpraters en buitenpraters, al die lasteraars. Die heeft de Heer Jezus voor zijn rekening genomen. Slaan ze op de linkerwang, keer ze ook de rechter maar toe. Ja. Daar zijn wel lessen voor nodig, hoor. Want Gods volk, als ze in de vlees staan, nou berg je maar. Maar als ze zo staan, als die vrouw de maan onder de voeten met de zon bekleed, die 12-sterrige kroon op haar hoofd, dan zijn het leeuwen, dan zijn het geloofshelden in Christus, hoor. Ja. En geliefde, die leer de reformatie, wie dat grondstuk, wie die grondleer verlaat, die ontkent, verdraait en vervalst alles en dwaalt ook in alles. Nou, Rome dwaalt letterlijk in alles, maar ook de reformkerken zijn afgeweken van de leer waarmee de kerk staat of valt, zijn niet in de leer van Christus gebleven. En dat is ook de oorzaak dat de Heer zijn kandelaar uit het reformatorische midden heeft geweerd en verplaatst heeft en verplaatst naar andere delen in de wereld om daar zijn kerk toe te brengen. Te vergaderen en om gemeenschap met haar te onderhouden. Want zijn huis moet vol worden en daar staat de Heer Jezus borg voor, dat zal ook gebeuren. Rome is niet in de leer van Christus gebleven. De PKN heeft die leer vervalst. En de kerken, wier belijdenissen nog overeenstemmen met de leer van kerken, met de leer van Christus, maar die leer met de daad verloochenen. Ook die kerken hebben God niet, want God neemt geen genoegen met een rechtzinnige lippenbelijdenis. Terwijl men zich allerlei leervrijheden veroorlooft en de bestraffende man in de poort haat en vervolgt. Want er zijn wat bewegingen en krachten gaan. Dat wordt allemaal natuurlijk komt nooit in de krant. En er staat een artikel van de vervolgde kerk. Het is altijd in het buitenland. Je leest er nooit van in Nederland al. Nou, maar mensen, je wordt toch zo levendig bedrogen. Je wordt toch zo levendig bedrogen door die reformmedia. Dat is allemaal maffia. Pure maffia. Nog erger als de wereldse maffia. En God zal ze ontmaskeren. Hij zal ze openbaren. Hij zal ze het masker van hun gelaat trekken. En dikwijls door de prediking van het woord. De Heer kan het ook onmiddellijk doen. Hij strafte Herodes en werd van de wormen gegeten. Dat was een onmiddellijke slaande hand Gods. Maar ook door zijn profeten, door zijn knechten, moet soms het oordeel worden uitgesproken over goddeloze overheden. En tegenwoordig heb je al die dooddoeners, ja, je moet er maar veel voor bidden. Moet dat dan niet? Ja, dat is ons ook bevolen. Maar als de Heer beveelt om het oordeel uit te spreken over een goddeloze overheid, moet dat ook geschieden. Abraham geloofde God, hij gehoorzaamde God door zijn zoon te offeren. Hij gehoorzaamde de Heer om Melchizedek te zegenen en de tiende te geven. Geloofsgehoorzaamheid. Hij ging uit Ur del Chaldeeën, geloofsgehoorzaamheid. Naar het niet wetende waar hij komen zou. Omdat hij zag op God die het beloofd had en die het doen zou. En geliefde dat, daarin is een opwas in die. Dat Gods volk gaat steeds meer hun vertrouwen stellen op God. Omdat al die gebroken rietstaven hun ontnomen worden. Mensen kunnen zo licht je verlaten. Paulus zegt aan het einde van zijn leven, van de broeders hebben me alle verlaten. Ja. In de ongewijde geschiedenis staat dat Petrus op weg naar Rome. Hij wou teruggaan en werd door een engel werd hij staande gehouden. Moet je dan geloven, echt? Weet niet. Maar het staat wel in het woord. Paulus zegt, ze hebben hem alle verlaten. Dus het zal toch wel waar geweest zijn. Maar de Heer heeft me bijgestaan, zegt hij. Ja. Als je nou enkel naar Gods huis bent gekomen om voedsel voor je ziel te ontvangen, is eigenlijk puur egoïsme. We hebben het vanmorgen toch opgezongen, opdat u geheiligd zij, opdat ik uw naam belijde en u geheiligd zij. Heb God goed gekerkt, daar gaat het maar over. Ik hoor wel eens kinderen, ik heb zo kostelijk gekerkt. Maar dan zeg ik eigenlijk nog niks. Is God in zijn eer gekomen? Is de Heere verheerlijkt in zijn rechten en deugden? Zo zat Gods oude volk te luisteren. Die zat zich er niet in te luisteren. Die zat God erin te luisteren. Versta je dat nou? De Heere moet eerst aan zijn eer komen. En dan komt pas de zaligheid op. Daar is de Heer Jezus. Hè, dat was de roeping van Christus. Om zijn vader te verheerlijken. Hier op deze aarde. Vader, ik heb u verheerlijkt. En dan klonk een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt, zal hem wederom verheerlijken. Dat is een wederkerende daad. Hij is gekomen om de rechten van zijn vader te verdedigen. De wet te vervullen. Tot de laatste titel de Joden. En in de tweede plaats om zondaren zalig te maken. En dat was erbij inbegrepen. Omdat hij is gekomen als hoofd van zijn kerk. Als representator van de zijne. Als borgenmiddelaar. Als Sions betalende borg. Als plaatsbekleder. Hè, voor degene die geen plaats meer hebben. Geestelijk. En vaak wordt Gods volk ook geen plaats gegund op deze wereld. Nergens meer welkom. En als je nog welkom bent over in die godsdienstige scharen, geliefde, dan vrees ik voor je. Dan vrees ik echt voor je. Gods volk, Gods ware kinderen kennen dat eenzame leven. Buiten de legerplaats. Doch de Vader is altijd met hen. En daar vinden ze Christus. Daar vinden ze de Vader. Daar vinden ze gemeenschap der heiligen. En want de Heer brengt bij elkaar die bij elkaar horen. Ja, hij scheidt het kaf van het koren. Dat is de finale scheiding op de dag van op de jongste dag als Christus wederkomt op de wolken des hemels. He, dat is waar. Maar hier in de tijd laat de Heere ook zijn volk alleen wonen. Abraham, die had niet zoveel vrienden hoor. Je moet het maar nagaan. Hij woonde in tenten. Hij woonde met Sarai. Had wel veel knechten. Maar geloofsgenoten, dat lees ik eigenlijk niet zozeer. Abraham wandelde als een Henoch met God. Je ziet het bij Isaac, je ziet het bij Jacob. Die hadden niet zoveel geloofsgenoten. Echt niet. Die leefden een, weet je wat Kolbrugge zegt? Al ken je nou niet meer kerken, leven ze een patriarch. Wandelt met de Heer. Nou, dat is waarachtig waar. Die man die wist er wat van. Die wist daar wat van. Hè, van dat wandelen met God. Hè, niet ziende op de dingen die om hem heen geschieden. Niet ziende op de omstandigheden. Maar Abraham geloofde God. En dat is nou het hart van het evangelie. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Maar dan krijg je wel een getuigende mond, want Abraham was geen stilzwijgende patriarch. Nee. Hij hield openbare offerdiensten, hij hield openbare godsdienstige worships, om het zomaar eens te zeggen. Jazeker. Daar wisten al zijn knechten van. Abraham die had geen knechten die niet wisten dat hij God vreesde. Ik ben wel eens bij zogenaamde kinderen gods geweest, die hadden een business. En de personeel liep de werelds bij. Ik zeg, hier is iets mis. Dan ga je je personeel voor in de vreze des Heeren. Dan ga je voor ze bidden, dan ga je ze aanspreken. En ook als je als employer bent, als je werkzaam bent bij een baas. En dan gaan die andere werknemers daar wat van merken. Dat je God vreest. Vroeger als ik de werkplaats in kwam bij Van Eilen, zeg: hé jongens, niet vloeken, Piet komt er aan. Nou ja, ik denk dat mooi dan lopen naar zo'n vloek. Ja, dat mooi dan heel leven. En dat Christus je tot een vloek is geworden, maar dat zet ook wat af. Dat zet wat af. En dat zet beslag af. Dat doet de Heere. Dan krijg je iets van die Pinkstergeest om je heen en in je, waarvan geschreven staat in het gewone volk, durfde hen niet te naderen. De heiligheid des Heren, de heiligheid des Heren wordt uw huizen sierlijk. Niet als je op jezelf kijkt, is het een en al zonde en bedrog. Nee. Bekleed met de zon, dat wordt dan gezien. Vat je dat? Dat wordt gezien hoor. Dan hoef je nog niks te zeggen, dan ruiken ze al wat het is. Koperen gezegd, de duivel ruikt aan mijn hemd, ook God vreest, ik nog niks te zeggen. Ja, nou zo. Maar dan geeft de Heer ook wel eens beslag. En dat iedereen voor je moet lopen als een knipmes. Ja. Ja, dat doet de Heer soms ook hoor. Vele bestrijders op allerhoogste, maar... Als je nou werkelijk God vreest, dan zal hij zelfs de vijanden met je verzoenen. Ja. Want we hebben merkelijk gezien dat God met u is. Om hem daarin te gaan en te staan, geliefde. Dat is een afhankelijk leven. En dat is een aanklevend leven. Dat is een biddend leven. En dan moet Gods volk inleven zo biddeloos, zo menigmaal biddeloos te zijn. Ja, biddeloos en toch bidden. Toch maar kermen, piepen als een zwaarduw. En daarin laat de Heer zich niet onbetuigen. En ik spreek uit ervaring. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Ja. Dan komt hij je bezoeken met de liefde. Dan komt hij je bezoeken vanuit het woord. Ik ben uw heil alleen. Dan spreekt hij soms door de broeders. Jazeker. Omdat die Heere Christus in het midden is. Daar heb je nog de ware gemeenschap der heiligen. Hè? Dat de broederlijke liefde blijven. Als de Heere nabij is, kan dat niet verbroken worden. Nee, zeker niet. Er kan wel eens een breuk ontstaan. Er kan wel eens een verwijdering ontstaan. Die band der liefde kan wel eens rekken, maar niet breken. Hoor. Nee, want de liefde blijft tot in eeuwigheid. Omdat de Heere Christus gisteren enzelfde. Gisteren en heden dezelfde is. Ja, tot in eeuwigheid. Amen. Heren, bijna geen kracht om te preken. Maar u hebt gezegd, mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. O Heren, mocht gij het nog rijkelijk zegenen. Mocht gij nog zielen grijpen. Aanraken. Toespreken. Levend en zalig spreken. In de dood van hun adems bestaan. Neem ons leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw ere. Mochten we op u leunen, uw stok en uw staf vertroost ons. In dit meestig der ellende. Lieve Heere, mocht gij nabij blijven. Verlaat ons niet, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. Ontferm u onze, om Jezus wil. Ontferm u over de broeders, om Jezus wil in zijn naam. Amen. Gemeente, laten we nog tot slot zingen Psalm 115. Psalm 124. Psalm 124. En daarvan het eerste zangvers. Dat Israël nu zegt, blijf een feest. Indien de Heere die bij ons is geweest. Indien de Heere die ons heeft bijgestaan. Toen vijands... Heer, en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. Psalm 124, en daarvan het eerste zangvers.
Israel, mercy.
de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.